Dan gaan we nu over tot de schriftlezing. En vandaag komt hij uit 2 Korintiërs 4, vers 5 tot 12. Misschien leest u mee van de Bijbel, maar misschien zoekt u het even op. 2 Korintiërs 4, vers 5 tot 12. En daar staat geschreven. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere. En onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk. Doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u.
Beste broeders en zusters, jonge vrienden. Ja, die zijn er ook nog bij. De meesten zitten wel boven, maar er zijn er ook nog voldoende die de kwalificatie jonge vrienden, gegeven mijn leeftijd, verdienen. Allemaal een hele goede morgen. Misschien denkt u na de lezing uit de Bijbel, wat een moeilijke taal. En zo op het eerste aanhoren zullen sommigen zeggen, begrijp ik er niks van. Nou ja, dat is dan goed, want dan kunnen we daarover spreken op deze morgen in dit uur. Het is heel logisch dat u het niet op het eerste aanhoren begrijpt. Want Paulus schrijft af en toe hele moeilijke brieven, gecomprimeerd. Zo moeilijk dat zelfs Petrus ze af en toe niet helemaal begreep. Het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben gaat vooral over de vraag, hoe staan wij als gelovigen in het leven? En als onderdeel daarvan, hoe verwerken we tegenslag en hoe zien we dat? Als we daarover nadenken, dan kan dit schriftgedeelte ons helpen om dat te verstaan. Paulus zegt in dit schriftgedeelte, Titus en ik dragen een hele grote schat met ons mee. In dit leven, in ons bestaan. Heel concreet, we hebben de heerlijkheid van God gezien in Christus. De heerlijkheid van God, wie God echt is. En dat is, dankzij Paulus, is dat een heel stuk rijker en breder en universeler dan wat in al die bladzijden daarvoor vermeld stond. We weten waarvoor we geboren zijn. En waarom ons leven eruit ziet zoals het eruit ziet. En nog belangrijker, we weten wat onze toekomst is. Tegenslag en tegenwerking, moeite en soms zelfs lijden, blijven ons niet bespaard. Want Titus en ik, die staan af en toe onder hele grote druk. Maar we zijn niet in het nauw. We zitten af en toe flink met de handen in het haar over jullie. Maar niet raadloos. We maken ons grote zorgen over al die dwaalleraars die in jullie midden bezig zijn. En jullie in de war brengen. Het is af en toe zo erg dat Titus en ik tegen elkaar zeggen, eigenlijk dragen we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus een beetje mee in ons eigen leven. Dat is weliswaar zwaar, maar het heeft ook een positieve kant. een positieve kant. Namelijk, we voelen ons dan nog sterker met hem verbonden. Paulus sterft een beetje. Elke dag een beetje. Eigenlijk zoals de graankorrel in de aarde valt. Alles met het doel natuurlijk om vrucht voor te brengen. Om anderen het leven te geven. En om de Heer van de oogst te eren. Misschien denkt u van nou, ik vind het allemaal maar wat hoogdravende taal. Sterven aan jezelf. Je eigen ik die steeds beschadigd wordt. Je eigen dunk die een deuk krijgt. Misschien gaat het wel ten koste van je gezondheid. Hoort dat nou allemaal thuis in ons geloof? Dat is een hele logische vraag. Maar als je goed kijkt naar christenen, hier in de zaal, daar hoort het podium ook bij, in de hele grote wereld, dan komt u er snel achter dat we als leden van de uitgeroepen gemeente, net als Paulus en Titus, vaak weerstand en tegenwerking ondervinden. Soms op je werk, soms op school. We worden toch snel als mensen uit een andere eeuw gezien. Zachte eitjes. Ja, of nog erger, als je dan daarbovenop nog een keertje tegenslag krijgt op je werk of in je relatie, of het loopt niet lekker met de kinderen, je gezondheid, dan kan je wel eens verzuchten, hoe hou ik dit vol? Hoe hou ik dit vol? Ik ben ook maar een mens, zwak en breekbaar. Als u zo denkt, ik ben maar een mens, zwak en breekbaar. En dan zijn deze vaten, deze amfora's, een voorbeeld van. Ik ga er straks uitvoeriger op in. Zwak en breekbaar. Als ze op de grond vallen, vallen ze in stukken. Dat is het beeld wat in de tekst zat dat we vanmorgen gelezen hebben. Ik ben ook maar een mens, zwak en breekbaar. Als je dat denkt, dan zit je op de goede weg. Dat is precies zoals Paulus ons wil hebben. Dan zit je op de goede weg. Want dan weet je ook als je zwak bent. En je hebt de rest van Paulus ook gelezen. Dan weet je waar je het zoeken moet. Dan kom je terecht bij de schat die je meedraagt. De schat, dat is het geloof. De zekere verwachting. De moed van de hoop. Niet de moed der wanhoop. Dat hebben ze buiten. Wij hebben de moed van de hoop. De moed, het vertrouwen dat je eronder kan blijven staan. Uit onszelf zou dat niet lukken. Wij zijn maar een aardenvat, staat er in de tekst zoals we dit vanmorgen gelezen hebben. Breekbaar en zwak. Maar als het ons gegeven is, ook dat is genade om te blijven staan, dan is het de kracht van God die dat mogelijk maakt. Alle eer aan God, daar kunnen wij zelf niets aan toe of afdoen. Het onderwerp van vanmorgen is dan breekbaar. Dat is dat aardevat, dat is ons lichaam, dat is ons bestaan. En ondanks dat, toch bruikbaar? Dat is een vraagteken. Ik hoop dat we na afloop kunnen zeggen, allemaal in ons hart, ja, het is ook bruikbaar. Geen vraagteken, maar een uitroepteken. Voordat we verder gaan met de predikatie, zou ik met u Gods nabijheid willen zoeken en zijn licht en waarheid vragen over onze gedachten en woorden. Laten we bidden en danken. Vader in de hemel. Vader van onze Heer, Jezus Christus. Vader, help ons. Help ons in dit uur om de woorden van uw apostel Paulus goed te verstaan. En dat we het aandurven om zijn getuigenis maar ook de tegenwerking die hij ondervond. Zelfs zijn lijden, Heer, om dat ook op onze persoonlijke levens te betrekken. En wat meer is, het leven en lijden van uw Zoon Christus Jezus. Heer, leer ons dat te betrekken op ons eigen leven en help ons om dat te aanvaarden. Te ervaren en het te zien als een handelen van u in ons leven. Als wij delen hebben aan het lijden van uw Zoon, aan de tegenwerking, is dat om ook deel te hebben aan zijn verheerlijking. Hierin wordt u, Abba Vader, verheerlijkt. Leer ons dat te verstaan deze morgen in dit uur. O Heere, onze rots en onze verlosser. Laat de overleggingen van ons hart en de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Amen. De tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. U weet, een havenstad in Griekenland. Dat is een brief waarin een aantal thema's spelen. Het is niet altijd een vrolijke brief. Zo noemen we hem ook wel eens de tranenbrief. Maar dat hebben we nou vanmorgen niet uitgezocht. We hebben nou het getuigenisstuk naar voren gehaald. Paulus legt hier zijn geloofsbrieven op tafel. U weet de geloofsbrieven. Een ambassadeur die komt ook altijd bij de koning met zijn geloofsbrieven. Dan zou je zeggen, nou neemt hij zijn Bijbel mee, is hij gauw klaar? Nee, hij komt natuurlijk vertellen namens wie hij spreekt. En dat doet Paulus hier ook. Hij zegt hier namens wie hij spreekt en wiens ambassadeur hij is. Hij zegt, wij prediken niet onszelf. Laat dat duidelijk zijn. Nee, wij prediken Christus Jezus als Heer. En onszelf als dienaren. Om Jezus wil. Het gaat niet om mij, zegt hij. Helemaal niet. Het gaat niet om mij. Maar om degene die ik vertegenwoordig. Degene, ja, van wie ik in dienst ben. Een slaaf. En dat is Christus Jezus. En dat wordt ook verklaard in het volgende vers. Vers 6. Een beetje langere tekst. Maar dan zegt hij. Want God die gesproken heeft. Licht schijnen uit het duister. Nou, u begrijpt wel, dat is natuurlijk Genesis. Heeft het doen schijnen, je zou haar zeggen, ook doen schijnen, niet alleen in het universum, maar heeft het ook doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten. Met de kennis van de heerlijkheid van God. De kennis van de heerlijkheid van God. He, wij mogen weten hoe groot God is. Wat hij gaat doen in onze levens, van de buren, van onze kinderen, van de hele wereld. De kennis van de heerlijkheid van God in relatie tot, of in het aangezicht van, of dankzij, Christus. En als, zoals zo vaak, in een betoog, komt er daarna een maar. En over die tekst gaat het vooral vanmorgen. Maar we hebben deze schat in aardevaten. In andere vertalingen staat er instrument. Hè? Een aardevat, daar worden dingen in opgeborgen, worden dingen in getransporteerd. Maar het is ook een instrument. Bijvoorbeeld om iemand een glaasje wijn in te schenken. Of om graan in op te bergen. Het is ook een instrument. Hier in de NBG wordt het genoemd een aardevat. Dat is eigenlijk dus een beeld ook van ons bestaan. Hè? We zijn uit de bovenlaag van de aarde zijn we genomen. En we zijn, ja, eigenlijk heel breekbaar. Maar we hebben deze schat in een aardevat. Zodat, dat is een heel belangrijk woordje in deze tekst. Zodat, concordant vertaald wordt er vaak gezegd, opdat. Zodat de kracht die alles erboven gaat, wel van God moet zijn. Want wij zijn maar een aardevat. We vallen op de grond en we zijn aan stukken. Dus als er dan kracht uitkomt, ja, dan moet dat wel van God zijn en niet van ons. Een schat in aardevaten. Het lijkt een moeilijk vers, maar als u kijkt naar dat woordje zodat en u vertaalt dat als met het doel dat, het waarom, ja, dan begrijpt u wat hier staat. God heeft de schat, het zicht op zijn heerlijkheid, doordat Jezus als beeld van God voor ons, voor de ogen gekomen is, in ons breekbare mensen gelegd. Snap je toch niet? Dat wij dat mogen doen. Wij die ons zomaar kunnen verspreken. Wij die zomaar, ja, kunnen uitvallen. Wij die zomaar iets kunnen krijgen, waardoor we eigenlijk niet meer te vertrouwen zijn in datgene wat we zeggen. God heeft die schat in ons neergelegd. In aardevaten, kruiken, die in stukken uiteenvallen als ze hard geraakt worden door het leven. Ik heb hier een plaatje van zo'n vat. Ja, dit is wel eentje uit het museum hoor. Een hele mooie. Amfora. Daar werden vroeger, ik zei het al even, werd graan in vervoerd. En werd wijn in vervoerd. Er waren schepen die voeren van Italië naar Alexandrië in Egypte. En naar Caesarea in Israël. En op de heenweg zaten die vaten vol met wijn. Dat gebeurde bij de VOC ook. Die namen heel wat wijn mee. U denkt misschien, nou, er was een vrolijke boel daar, maar dat was niet zo. Dat was een amfora. Van Alexandrië in Egypte terug naar Italië. Een aardevat. Zo moet het zijn. En die dingen, die werden dus opgestapeld langs de lengterichting. En die werden intensief gebruikt. En u hebt het plaatje weer aan het begin. Dat kwam ik ergens tegen in een Zuid-Europees land. Er lagen een hoop van die dingen in een hoek. En zo zeggen, nou, ik neem er één mee voor thuis. Maar dat moet je niet doen, want dan kan je de volgende week niet in de dienst komen. Dan word je echt gearresteerd. Dat is een aardevat. En dat wordt als beeld gebruikt van ons lichaam. En de grote schat die God daarin gelegd heeft. Je zou zeggen, nou God, dat is toch niet normaal om dat te doen in zo'n breekbaar mens als wij zijn. Nou, God doet het met opzet. Met opzet. Want we hebben deze schat in aardevaten. We hebben net al gezegd, zodat de kracht die alles erboven gaat, wel van God moet zijn. Wij zijn broos, wij zijn zwak. Wij zijn geen ferme jongen, stoere knapen. Ja, dat zingen ze bij Excelsior wel, op Woudestein. Maar er gebeurt niks. Wij zijn eigenlijk heel zwak. Onze kracht komt van God. En Paulus gaat dan verder en die zegt, Titus en ik, die hebben een heel portie tegenslag gehad. Heel veel dingen die misliepen. En dat is eigenlijk al ons hele leven lang. Dat is eigenlijk begonnen toen ik op weg was naar Damascus. Toen is het al fout gegaan. En daarna, ja, in de druk, maar niet in het nauw. Soms om raad verlegen. Maar echt niet radeloos. We weten waar we moeten zijn. Vervolgd. Maar niet verlaten. Echt. En ter aarde geworpen. Maar niet verloren. Je kan het eigenlijk zo zien, zegt hij. En dat is het volgende vers. En dan komt het woordje op dat. Komt weer terug. Wij, waarvoor geldt dat we te alle tijden het sterven van Jezus in ons lichaam omdragen. Oud woord, hè? Maar het zit er gewoon binnenin. Je krijgt het er niet uit. Echt niet. Waarom? Omdat, of op dat, neem me niet kwalijk, ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Dat is de tegenstelling, hè? We dragen het sterven in ons lichaam. We komen er niet vanaf. En dat is met een doel. Opdat het leven van Jezus zich in ons lichaam, in ons vat openbare. Aanvoegende wijs. Dat is een wens. Want, voortdurend worden wij die nu nog leven, aan de dood overgeleverd. Wat voor Paulus en Titus gold, geldt ook voor ons. Elke dag een beetje. Om Jezus wil. Ook weer, opdat, met het doel dat, ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees zou openbaren. Moeilijke zinnen misschien, maar ik denk dat we zo met elkaar wel scherp hebben. Menselijkerwijs gesproken kan niemand die last dragen. De last van, ja, wetend dat alles vergankelijk is. Niets is hier blijvend. Alles, ja, alles zal eenmaal vergaan. Dat waren de favoriete liederen van mijn moeder. We worden aan de dood overgeleverd. Ja, dat is, eigenlijk is dat ontzettend triest. Ik werk elke dag samen met iemand mijn rechterhand. En als ik daar wel eens iets over zeg, dan zeggen ze, nee Kees, daar wil ik het niet over horen hoor. Nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Als je horizon is de dood en het graf, ja, dan gaan we daar toch niet over beginnen. Alsjeblieft. Als je de kracht, de schat van God niet in je hart draagt, wat hij er overigens zelf ingelegd heeft, dan hou je dat niet vol. We zijn niet van staal, we zijn een aarde vat. Een vat dat bij de meeste van ons, laat ik niet al te veel generaliseren, toch al wat gebruikssporen vertoont. Een vat dat slijt, dat hier en daar is gescheurd. En soms zit er ook wel een basje in. En toch blijven we staande. Niet in het nauw, niet radeloos. Niet verlaten, niet verloren. Echt niet. Klopt. Dat zeggen we Paulus na. Maar we realiseren ons tegelijkertijd dat die moed van de hoop, de kracht om dat te kunnen zeggen. Ja, dat haal je niet uit jezelf. Echt niet. Dat komt van God. De kracht die alles te boven gaat. Dat is de kracht van God die niet van ons is. En dan komt die hele bijzondere slotzin van wat we vanmorgen gelezen hebben. Zo werkt de dood dan in ons. Zeg maar in Paulus en Titus. Want die schrijven die brief. Doch het leven in u. Dan kan je zeggen, nou dat is mooi. Daar hebben wij geen last van. Het leven werkt in u. Zo zijn wij. Ja, daar kom ik straks nog even op terug. Het is een intrigerend vers. De dood in ons en het leven in u. Alles wat wij meemaken, dat betekent vaak druk, tegenslag. We sterven elke dag een beetje met Christus. Maar we weten, zegt hij, dat hij en wij ook voor jullie lijden. Tot nu toe ging het over Paulus en Titus. Ze hebben geleden om ons het evangelie van de redding, van de verzoening te verkondigen. En door de kracht van God bleven ze als zwakke mensen staande. Het heeft een heel veel persoonlijke offers gekost. Nu hebben wij, bijna 2000 jaar later, hebben we via, doordat u doorgegeven gekregen hebt, hebben wij die schat in handen. Hij was eerst bij hen. En zij deelden het uit. En het is bij onze voorouders terechtgekomen. Die hebben het ook weer doorgegeven. En nou hebben wij het in handen. En nou geldt die zin die we net gelezen hebben, die geldt ook voor ons. En wij verkondigen naar een ander toe, naar de buren, naar uw kinderen. Wij lijden. Wij hebben tegenslag. Maar we doen het voor jullie. Het leven is in jullie. Deze tekst. Zo werkt de dood dan in ons. Dat geldt nu voor ons. Dat zijn wij. En het leven in u. Dat zijn degenen die nog buiten staan. Die denken van man, je bent getikt als je daarover begint. Maar het is zo. Eigenlijk is het in ons leven niet veel anders dan in het leven van Paulus en Titus. Wij zijn nu het vat geworden waarin God zijn schat heeft neergelegd. En wij delen die schat, ons geloof, de inhoud van het vat, wat wij hebben, ons vat, moet uitgegoten worden. Gods liefde moet uitgeschonken worden. Kost niks. Ja, een beetje tegenstand. Beetje tegenstand. Dat hoort erbij. We hoeven echt niet te rekenen op tegenprestatie. Nee. U hoeft echt niet te rekenen als u er iets over vertelt aan uw buren of op het werk. Hoeft u echt niet te rekenen op likes of duimpjes. Nee. De schat van het geloof is in ons gelegd door God. Niet zomaar. Ja, om er lekker van te kunnen genieten. Ja, dat mag ook hoor. Dat mag ook. Maar ook, en misschien wel vooral, om er anderen mee te bereiken. God zou graag zien dat die schat ook voor anderen zichtbaar wordt. Naar buiten komt. Zodat anderen ook verlicht worden. Net als wij. En dan moet je natuurlijk niet gek opkijken als je eraan begint. Dat je allerlei dingen tegenkomt op je weg. Dingen die heel erg lijken op wat Paulus en Titus ook meemaakten. Ons vat gaat steeds meer slijtage vertonen. Zeker ook als je hiermee bezig bent. En zo gaat het dus met gebruiksvoorwerpen van aardewerk. U moet thuis maar eens in uw kastje kijken. Hier is een stuk af en daar zit een scheur in. Zo is het ook met ons leven. Dat kan pijn doen, maar het is geen nadeel. Het is juist een voordeel. Echt, het is een voordeel. Omdat daardoor de kracht zichtbaar wordt die in ons werkt. Onlangs hoorde ik, eigenlijk met nieuwe oren, bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè, een liedje wat ik al veel en veel langer kende. Een liedje van een evangelische jonge broeder. Een hedendaagse Nederlandse gospelartiest. Martijn Buwalda. En die heeft een liedje. En dat heet Alles Breekt. Nou, het meeste luister ik in de auto. En ik vond er eigenlijk niks aan. Maar ja. Als je het een paar keer gehoord hebt. Gebeurt vaak. Dan ga je wat beter luisteren. En dan komt er iets terug. Wat je een aantal keren gehoord hebt. En dat gaat over alles breekt. Alles breekt in het leven. Dat begrijpt u wel. En aan het eind van het lied, dan komt er ineens een beetje een ijle stem. Schuchter, maar met volle overtuiging. En die zegt, er zit een barst. Er zit een barst in iedereen. Maar, daar schijnt vaak het licht doorheen. Ik heb zijn tekst niet gezien. Ik heb het alleen maar gehoord in de auto. En die L die hier met een hoofdletter staat, die heb ik toegevoegd. Want ik weet zeker dat hij het zo bedoelt. Er schijnt licht doorheen. Wat we nu gehoord hebben is, ja, ik vat het even kort samen waar we zijn. Wij zijn een aardevat. En God heeft er een schat in gelegd. Prachtig. Op het eerste gezicht is dat echt bijzonder. Waarom zou God zo'n grote schat in zo'n eenvoudig, breekbaar aardevat neerleggen als wij zijn? Dat moet wel breken bij de eerste, de beste tegenslag. Maar God zegt, joh, verbaas je niet. Verbaas je niet. Ik heb het met een speciaal doel gelegd in mensen zoals jij. Echt waar. Want Dan wordt pas duidelijk, als je in tijden van tegenslag op je benen blijft staan, en dat blijf je hoor, dat beloof ik je. Jij blijft in tijden van tegenslag op je benen staan. Daar mag je op rekenen. Daar zorg ik voor, zegt God. Dan wordt duidelijk, als je in tijden van tegenslag op je benen blijft staan, dat de kracht in jou eigenlijk bovenmenselijk is. Dat klopt ook wel, want die kracht, die is voor mij. Die kracht wil ik graag door jou ook aan andere mensen laten zien, die schat nog niet ontvangen hebben. En bedenk dit, geliefd kind, dat ons leven, onze persoonlijkheid ermee gediend is als er hier en daar een barstje in komt. Dat er af en toe een scherf afvliegt van die amfora, van dat vat. Geen vrolijke boodschap op het eerste gezicht, maar daardoor kan het licht naar buiten komen. En dan word je pas echt een beeld van mij. Maak mij een beeld van u. Een ander lied van Johannes de Heer. Dan word je een beeld van mij. Mijn medelotgenoot. Ik heb niets anders meegemaakt. Eerder erger dan dat. Om ons beeld van Jezus Christus, om dat compleet te maken, zal God ons duidelijk maken dat zijn kracht in ons werkt en dat we uit onszelf niets kunnen. Ik wil u nog een verhaal vertellen. Een verhaal waar we vanmorgen al over gezongen hebben. U zult zeggen, nou ja, we hebben zoveel gezongen, wat bedoel je? Nou, het gaat over Gideon. Toen hier die hele zanggroep stond. Gideon. Wie is er sterker dan Gideon? Ja, dan moet je eigenlijk het hele liedje nog even voor de geest halen. Want het eindigt elke keer: Jezus, mijn Heer. Want Gideon was natuurlijk zelf helemaal niet zo sterk. Was eigenlijk een beetje een slap ventje. Ja. U weet wel dat God zei van, jij moet Israël bevrijden van de Midianieten. Dat moet je doen. Nou, dacht hij, ik ga eens even goed kijken hoeveel mensen ik op de been kan brengen, strijders. En hij kwam, ik geloof, tot 32.000 man. Maar ja, hij had leren rekenen. En hij zag dat de Midianieten, die waren dus met bijna 10 keer zoveel. 300.000. Dus ja, toen ging hij eens eventjes op de rand van de krant. Toen dacht hij, nou, dat gaat nooit lukken, joh. 1 op 9. Dat gaat nooit lukken. Dus hij was helemaal niet sterk. Het was echt een beetje een slap ventje, hoor. Dus hij gaat naar de Heere God toe en zegt, ja, dat gaat het niet worden. Ja, zegt de Heere God, joh, je moet er echt op af, hoor. Want Israël moet bevrijd worden. Maar ja, God maakt het nog gekker. Die zei, die 32.000 man die je daar hebt, dat is eigenlijk nog veel te veel. Dat gaan we anders doen. Hij zei, er is te veel krijgsvolk bij u. Veel te veel. Dan dat ik Midian in hun macht zou geven. Ja? Er zijn zoveel mensen nog bij jou. 32.000. Ja? Nou loop ik de kans, zegt de Heere God, dat ze straks nog zeggen als ze gaan winnen, dankzij mij natuurlijk, dat ze zeggen, kijk ons eens wat we daar gedaan hebben. 1 op 9 en we hebben het gemaakt. Dat wil God vermijden. Dat wil God vermijden. Dat is hetzelfde als met dat aardevat. Precies hetzelfde. Hij wil zwakke mensen van ons. Niet van die ferme jonge stoere knapen. Nee. Er is te veel krijgsvolk bij u. Dan dat ik Midian in hun macht, in de macht van het krijgsvolk zou geven. Want anders zou Israël zich tegen mij, tegen God kunnen beroemen. Zeggende van, mijn eigen hand, wij dus heeft mij verlost. Ik heb het zelf geregeld. Dat moeten we niet hebben. Ja. Dus als je dan zegt die 32.000 is te veel, dan krijg je nog een aantal selectierondes. En ik zal u zeggen, u kunt het nalezen, Richteren 7. Op een gegeven moment waren er nog 300 over. 300. Begin je met 32.000, het is al veel te weinig. En tenslotte hou je er 300 over. Dan zou je denken, nou, die 300, dat zal dan wel een keurkorps zijn. Hè? Dat zullen dan wel de betere strijders zijn. Uitgerust, met goede hulpmiddelen. Maar het is niet zo. Zelfs daarin had God Gideon zwak gemaakt. Want God zei, laat iedereen maar aan de waterkant gaan. Jullie mogen nog even wat drinken. En degene die dan water uit die plas drinken, met de hand aan de mond, als een soort schepje, en er dan zo uitslurpen als een hond. Ja, zo staat het letterlijk in de Bijbel. Die uit de hand slurpen als een hond. Die gaan meedoen. Die mag je houden. En stuur die anderen maar terug naar de tent. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Van de 1000 manschappen moet je er per saldo dan 999 terugsturen naar de tent. Die zullen ook wel gedacht hebben, nou, die Gideon is niet goed bij zijn hoofd. Ja, die was hij natuurlijk ook niet. Het was God die het in hem legde. En God die het geloof in hem legde. Van zo gaan we het doen. Hij gaat strijden tenslotte, Gideon, met 1 promiel, 1/1000ste van wat hij zelf vergaard had. Maar hij vertrouwde God. Hij vertrouwde God. Hij was uiterst zwak. Bij voorbaat verloren. Ja, volgens menselijke berekening. Hij ging met 300 man op pad. Als heel zwak legertje. En hij verdeelde die 300 man in 3 groepjes. Hij gaf iedereen een bazuin. En een lege kruik. Een leeg vat. Kijk, daar heb je het weer. En in dat vat, daar zat een fakkel in. En dat is een beeld van licht. Die zat in die kruik verborgen. En ja, een eigenaardige militaire uitrusting zou ik zo zeggen. Maar ja. En toen ze midden in de nacht het legerkamp van de Midianieten naderden, bliezen ze tegelijk op de bazuinen. En ze sloegen de aardevaten kapot. Een scheur erin. En toen kwam het licht naar buiten. En die Midianieten, die schrokken zich een hoedje. Die dachten, wat krijgen we nou? Een groot leger valt ons aan. Ja. Ze raakten zo in paniek, dat ze op een gegeven moment zichzelf beschadigden. Of liever gezegd, elkaar te lijf gingen. Veel Bijbeluitleggers denken dat Paulus aan dit beeld dacht toen hij zijn brief aan de Korintiërs schreef. Maar ja, dat begrip vat, dat komt nog op veel plaatsen terug in de Bijbel. Het is in ieder geval een beeld van de breekbaarheid van ons bestaan. De gelijkenis tussen wat Gideon meemaakt, de zwakte en de zwakte die wij in ons leven hebben. En het feit dat als we alleen maar op onszelf zien, nou, dan komt er echt niks van terecht, mensen. Die gelijkenis is groot. Paulus, die was op een gegeven moment op weg naar Damascus. Ik zei al aan het begin, ja, toen is eigenlijk de ellende tussen aanhalingstekens voor hem begonnen. Hè? Hij ging ook weer als ambassadeur op weg, maar dan niet als ambassadeur, zoals het hier in de tekst is van vanmorgen. Nee, hij ging nou als ambassadeur op weg met een aantal geloofsbrieven van de leiders van de Joodse gemeente in Jeruzalem. En hij dacht, nou, ik zal die Messiasbeleid in de Joden daar, die dus van de nieuwe weg zijn, die zullen we eens even een kopje kleiner maken. Toen was hij in de buurt van Damascus en u kent het verhaal. Plotseling omstraalde hem een licht. En Paulus hoorde een stem. En Die stem die zei, Saul, Saul, want zo heette hij toen nog, hè? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? Bijzonder, hè? Hij wist, Paulus wist blijkbaar gelijk wie er aan de andere kant van de lijn sprak. En die stem aan de andere kant, die zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad dan maar binnen. Intussen kan je al niks meer zien, maar ga de stad binnen en daar zal je gezegd worden wat je moet doen. En nou ja, zo gaat de geschiedenis dan verder. En in de Bijbel staat dat er een discipel was, genaamd Ananias. En God zegt tegen Ananias, in het huis van Judas, is iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, en je moet hem de handen gaan opleggen. Zodat hij weer kan zien. He, dat was nog in die tijd van de heilsgeschiedenis, dat die genezingen nog plaatsvonden. En Ananias, die stribbelt dan wat tegen. Allemaal tegenstribbelaars. He. En altijd gaan we met God in discussie. En die zegt van, maar u weet toch wel, Heere God, deze man, die heeft de gemeente in Jeruzalem vervolgd. Dat gaan we toch niet doen? Maar dan zegt God tegen Ananias, ga, doe wat ik gezegd heb, want deze is mij een uitverkoren werktuig. In de Statenvertaling staat daar ook, in plaats van werktuig, staat daar vat. Volgens de grondtaal klopt het eigenlijk niet. Zal ik maar eerlijk zeggen. Maar het is wel grappig. He? Het Griekse woord wordt vaak vertaald met vat. En soms met instrument. Of werktuig. Of gebruiksvoorwerp. Ga, want deze is mij een uitverkoren vat. Een uitverkoren werktuig. Om mijn naam te brengen. Voor heidenen, voor koningen. En voor de kinderen van Israël. En dan komt de zin waar ik u de aandacht op wil vestigen. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Tja, dat is toch wat? Dan word je geroepen, zoals Paulus, of uitgeroepen, zoals wij, of uitverkoren, zoals Israël. Ja, en dan gaat God met je aan het werk. Op een manier, die niet altijd precies is wat je ervan verwacht had. Ja, misschien hebt u vanmorgen wel het beeld gekregen wat er allemaal kan gebeuren, wat er allemaal op je weg kan komen. Heel veel dingen. En Paulus, die zoveel gewerkt heeft, meer dan alle anderen bij elkaar. 14 jaar lang te voet, op plankjes met een touwtje. Ja, die moet aan het eind van zijn leven zeggen, alle in Azië die hebben mij verlaten. 2 Timotheusbrief. Nou, dat is wat. Om dan nog te zeggen, ik heb een schat van binnen. Dat patroon komen we dus in de Bijbel op allerlei plaatsen tegen. Het klinkt tegenstrijdig en in mensen oren misschien wel, een beetje oneerlijk. Men wordt uitgekozen, je mag Gods heil verkondigen. Ja, en dat houdt dan tegelijkertijd in dat je hier op aarde het niet gemakkelijker krijgt. Sterker nog, het kan zelfs lijden worden. Overigens, daar heeft ieder van ons zo onze gedachten bij. Maar u weet dat het ook heden ten dagen mensen met de dood moeten bekopen op de wereld. We praten over honderden mensen vervolgde christenen per jaar die hun christen zijn met de dood moeten bekopen. Ja, we hebben het vandaag over Paulus gehad, die op de proef werd gesteld. We hebben het over Gideon gehad, die op de proef werd gesteld. En zo gaat het de hele Bijbel door. Lazarus en zijn zussen bijvoorbeeld. Nou, die werden flink op de proef gesteld. Jezus kwam bewust te laat. Dat snap je toch niet? Dat snap je toch niet? Kom nou! Ja, en dan is hij er. Ja, dan is het echt te laat. Hoezo te laat? Er is niks te laat voor de Heer. Hij stelde alleen maar hun geloof op de proef. Want ze kregen hun broer terug. En Abraham, ja, eindelijk een zoon. En dan vraagt God van, nou, dan moet je hem gaan offeren. Nou, gelukkig maar. De Heer gaf uitkomst. Maar Abraham heeft het doorgeleerd. Geleerd om God te vertrouwen. Jacob, wat heeft hij niet geleden toen hij hoorde dat zijn lievelingszoon Jozef door de wilde dieren was verscheurd. Nou ja, gelukkig maar. Het bleek een leugen van zijn oudste, van de oudere broers te zijn. Ook door God ingezet om het vertrouwen van Jacob te laten groeien, te voeden, sterker te maken. Trouwens, Jozef die heeft natuurlijk ook ontzettend veel geleden. Die is in de put gegooid door die oudere broers. De put als beeld van het graf. Maar Jozef wordt door een wonder gered. En sterker nog, hij wordt een hele belangrijke man in Egypte. En daardoor kan hij zijn broer straks redden. Dat is een prachtig verhaal. Prachtig. Benjamin, daar hebben we het niet veel over. Benjamin. Die moest achterblijven in Egypte. Ook weer vanwege een beproeving. Een beproeving die nog wel door zijn volle broer Jozef, die zielsveel van hem hield. Door een beproeving, door als het ware de verdenking op hem te zetten, dat hij iets gestolen had. Zo werd ook Benjamin beproefd door God, via Jozef. Nou, ik ben er ongetwijfeld nog een paar vergeten. Misschien hebt u nog gedachten van mensen die in de Bijbel voorkomen en die beproevingen hebben ondergaan. Van Abraham tot Jozef, van Lazarus tot Paulus. En in al hun levens is de naam van God groot gemaakt. En de grootste van allen, die hebben we nog niet genoemd. Hoe kan ik dat nou vergeten? Nee, natuurlijk niet. De grootste van allen is onze Heer en Leidsman Jezus Christus zelf. In Hem, in wie alle geslachten op de aarde gezegend worden. Ja, dat is tegen Abraham gezegd, maar toen zat Christus al in zijn lendenen. Zo noemen ze dat in de oude vertaling. Hoeveel heeft Christus niet moeten lijden? Hij leek van God verlaten. Dat gold ook voor een aantal van die mensen die we net ten tonele gevoerd hebben. Maar op de derde dag stond hij op. Hij wist waartoe hij moest lijden. Net als Paulus. En al die andere mensen, ja, die wisten het voor een deel niet. De zussen van Lazarus bijvoorbeeld, die wisten het pas achteraf. Maar Jezus wist het van tevoren. En Paulus is er in zijn leven achtergekomen. Jezus wist waarom hij moest lijden. En daarom zei hij aan het kruis niet, Vader, waarom hebt gij dit gedaan? Waarom hebt gij mij verlaten? Nee, waartoe hebt gij mij verlaten? Dat heb ik hier geleerd. Voor korte tijd verlaten. Voor korte tijd verlaten. Dat moet je er wel bij zeggen, hè? Moet je zelf ook onthouden. Als je denkt van, ik ben van God verlaten. Dat is menselijk, natuurlijk. Maar het is voor korte tijd. Om daarna het grootste wonder dat ooit is gebeurd aan een ieder te tonen. Hij is opgestaan. En, niet alleen dat, hij heeft ook een verheerlijk lichaam ontvangen. Hij ging daarna niet meer dood. Dat is een groot verschil met Lazarus, hè. Die is daarna weer gewoon gestorven. Die ligt nog te wachten in het graf. Net als onze voorouders. Jezus leeft. Ja, dat is een geschenk. Die schat, dat besef dat we mogen hebben, dat zicht op de heerlijkheid van God, dat is echt een geschenk. Ja, dat moet God zelf in je leggen. Die moet het zodanig maken hier tussen je oren, dat je daar niet omheen kunt. En er zijn talloze mensen die zeggen, nee Kees, daar gaan we niet over beginnen. Ik wil het niet horen. Nou ja, jammer dan. Wij die nu nog leven in een aardevat. Als leden van het lichaam van Christus weten we dat we allemaal uitverkoren zijn. Uitverkoren werktuig, breekbaar vat. Dat maakt ons bescheiden. Net als Paulus, die vaak zegt dat hij zwak is. Maar ook dat als hij dat zich realiseert, dat hij de kracht heeft van God. Dat God het is die power, die schat. Het geloof, het vertrouwen op wat er gaat komen, waardoor we kunnen blijven staan. Dat die het in ons hart gelegd heeft. Daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, wij zijn meer dan overwinnaars. Toch nog een beetje ferme jongens, stoere knapen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Nee, nee. Door hem die ons heeft lief gehad. Niet omdat wij de geweldenaars zijn. Maar omdat hij ons heeft lief gehad. Nou, u weet al, zo zijn we begonnen, hè? Breekbaar maar bruikbaar, met een vraagteken. Nou, dat heb ik al ingeprogrammeerd. Ziet u wel, daar komt hij al. U wist het natuurlijk al, hè, dat er uitroeptekens zouden komen. Wij zijn breekbaar, maar bruikbaar. Want, zegt Paulus, vrij vertaald, als we zwak zijn, als we ons realiseren dat we breekbaar zijn, pas dan zijn we machtig, dan zijn we sterk. Pas dan zijn we bruikbaar voor God. En gereed, gereed voor wat voor ons ligt. In goede en kwade dagen. Amen.